Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de nagelaten bekentenis. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In een nagelaten bekentenis lezen we hoe een man op de eerste pagina al verklapt dat hij zijn vrouw heeft vermoord en de rest van het boek gebruikt om te vertellen waarom hij dat dan precies heeft gedaan. Het is een door en door naturalistische roman, waarin het hoofdpersonage niet aan zijn lot zal kunnen ontkomen. Als je meer context wil horen over de roman en de auteur, dan verwijs ik je naar aflevering 69, waarin ik het werk introduceer. We zitten bijna op de helft van de roman, en we zijn nu eindelijk op het punt aanbeland dat hij is getrouwd met de vrouw die hij later dus zal vermoorden. Tot nu toe hebben we gelezen over zijn jeugd, zijn ouders en zijn pogingen om te ontsnappen uit de sleur van zijn dagelijkse leven, maar steeds loopt dat op hetzelfde uit, en komt hij tot de conclusie dat hij een triest figuur is dat nu eenmaal niet gebouwd is voor een kleurrijk en sociaal leven als dat van anderen. Wel is het hem dus gelukt om te trouwen, met Anna. In de vorige aflevering hebben we gelezen hoe Willems schoonvader hem op een niet al te subtiele wijze heeft laten weten wat hij van hem vindt en heeft hij Willem opgedragen goed voor haar te zorgen. Ze zijn getrouwd en maken zich op voor dat getrouwde leven. En wij lezen vrolijk mee hoe ze het ervan af gaan brengen. Dit is Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Een nagelaten bekentenis. Ik weet niet of er mensen zijn die eerlijk kunnen getuigen dat van al de genietingen des levens, welke de hoogste, de mooiste, de grootste heten, als een eerste kus, het bezit van een kind, het bereiken van een levensdoel, een eerste huwelijksnacht, er ooit één aan hun verwachtingen beantwoord heeft. Mij is weinig ten deel en dit weinige altijd tegengevallen. Ligt het aan mijn fantasie, die nog te levendig, of aan mijn zenuwgestel dat te slap is? Vermoedelijk aan het laatste. Als mijn eerste droom in Bloemendaals huis, die droom waarin ik Anna mijn bed zag naderen, zich vooroverbuigen en mij zoenen, als die droom eens werkelijkheid waren geweest. Ja, dan zou ik misschien een zaligheid hebben genoten, zo intens, dat zij als een elektrisch licht over een nachtelijke zee een glans had geworpen over mijn hele verdere bestaan. Maar, ik heb het al gezegd, alleen in mijn aangename dromen, en hoe zeldzaam zijn die, heb ik het leven als iets goeds en iets genotvols tevens leren kennen. Bij Anna vond ik nog de wellust, die me soms voor een paar seconden gegeven was door een mooie deerne, nog de extase waarop ik, aan de piano naast haar zittend, zo dikwijls had gehoopt. En toch behoefte ik voor mijn geluk zowel de ene als de andere. Of zij het gemerkt heeft? Ik vermoed van ja. Het kan haar althans niet ontgaan zijn dat wij anders deden dan de meeste jonggetrouwden. Van het geheimzinnige fluisteren, de behoefte om elkaar aan te raken of in de ogen te staren, het samen ontrukt zijn aan de wereld was tussen ons weinig of geen sprake, en dit deficit aan overdreven wederzijdse belangstelling werd in het geheel niet aangevuld door de overdreven belangstelling in de buitenwereld, waarin zich bij andere jonge paren de tijdelijke overschuiming van levenslust eveneens lucht geeft. We gedroegen ons zo leuk onverschillig alsof we al jarenlang elkander kenden en al die jaren samen hadden rondgereisd. Nu mag daarvan veel, doch niet alles, op mijn rekening worden gesteld. In den beginne voelde ik wel dat het geluk, het machtige lichaam en geest doorjubelende geluk, het geluk dat ik me gefantaseerd had als een bruisende zielsmuziek, dat dit geluk nog altijd uitbleef. Maar dat ook Anna zo koud, bedaard en onuitgesproken teleurgesteld bleef, lag maar gedeeltelijk aan mijn onmacht haar de heerlijke zwijmel van dat geluk te doen kennen. Wat mezelf aangaat, staat het nu bij me vast dat ik het wel kan voorgevoelen, Anna uit de verte aanschouwen, gelijk een hartleider de opwekkende ijlheid op een hoge bergspits. Maar dat ik het nooit van nabij zal zien, nooit zal grijpen, nooit zal genieten. Bij haar echter lag veel aan de zonderlinge voorstelling die zij zich van een huwelijksreis gevormd had. Uit mijn verhalen had zij afgeleid dat op reis zijn zeggen wilde opgenomen worden in een wijd vertakte kring van pretlievende en pretmakende mensen. Zo'n kring was niet, althans voor mij niet, te vinden. Misschien had ik Anna ten naastenbij in Nice en andere dergelijke plekken kunnen verschaffen wat ze wenste, indien ik maar wat minder mensenschuw en onhandig waren geweest. In zoverre als ik mijn verhalen had opgesmukt en verdicht, was alles dus zeker mijn schuld. Maar zou een echt verliefde, fijn en warm gevoelende vrouw zich, trots die verhalen, niet een ander, een intiemer denkbeeld van een huwelijksreis hebben gevormd? Ik hoor de tegenwerping, zo'n vrouw had geen Willem ter meer genomen. Geklaagd heeft Anna niet. Jarenlang heb ik in het geheel niet geweten, in de laatste tijd pas gegist, hoe ze van het kind, dat niets te zeggen had, het meisje met het ledige altaar in het hart, waarop ze bereid was de eerste, de beste man als afgod te plaatsen, geworden is tot de vrouw die het versmaadt zich uit te spreken en die alleen aanbiddend opziet tegen haar eigen voortreffelijkheid. Het duidelijkst toonde zij haar teleurstelling door het verzoek de voorgenomen reis te bekorten. Ik waagde het niet naar een waarom te vragen, maar stemde erin toe, zo gauw zij het begeerde terug te gaan. Het gevolg was dat we dadelijk het bezoek aan musea en kerken staakten en voor een paar dagen belet vroegen bij Anna's ouders. In het ouderlijk huis teruggekeerd toonde Anna een buitengewoon plezier in het weerzien van haar meisjeskamer, haar piano, haar vogeltjes en al de dingen waarmee zij zich vroeger bezig had gehouden. Ze lachte, ze klapte in de handen en gaf alles lieve naamtjes. Ik had haar nog nooit en ik heb haar nimmer weer zo zenuwachtig opgewonden gezien. Natuurlijk verwonder ik me over deze blijken van een gehechtheid die ik vroeger niet in haar vermoed had. Maar gevolgtrekkingen maakte ik er toen niet uit. Daarvoor dacht ik te uitsluitend over mezelf na en bovendien deed het mij te veel genoegen haar weer eens vrolijk te zien om naar een onaangename oorzaak van die vrolijkheid te kunnen gaan vorsen. Nadat wij een weekje in Utrecht zoek hadden gebracht, betrokken we het huis in Den Haag, dat mama gedurende onze afwezigheid had gehuurd en in orde gebracht. In dit huis heb ik Anna gedood en in dit huis zit ik nu te schrijven. Ik kan het haast niet begrijpen dat dezelfde muren, dezelfde meubels die mijn ogen aanschouwden toen ik met Anna hier binnenkwam, me nog altijd omgeven. Alles ziet er nu anders uit, vooral anders gekleurd. Het is of die stoelen, die tafels, die kasten, die gordijnen vroeger gepraat hebben en nu moeten zwijgen. Altijd zwijgen. Het is ook of ze zich vroeger met elkander bezig hebben gehouden en nu alleen mij aanzien. Altijd mij. Ze maken me bang, die meubels. Ze hebben iets spookachtigs. Vooral 's avonds maken ze me erg bang. Van onze twee eerste huwelijksjaren herinner ik me bijna niets. Ze vormen wel het beste tijdperk in mijn leven. Niet dat ik me gelukkig voelde, och nee. Maar wat dat zeggen wil, weet ik eigenlijk in het geheel niet. Ik was vrij tevreden met mijn toestand, voelde geen onvervulbare begeerte, verdiepte me niet in het onderscheid tussen mij en anderen, hield me bezig met de talloze nesterijen van een pas beginnend huishouden. Wanneer Anna opschriften moest hebben voor trommels, potten en flessen, dan knipte ik de papiertjes, beschreef ze, plakte ze op. Wanneer er werklui kwamen om krammen te slaan, een leiding te leggen, platen op te hangen, dan zag ik toe, maakte aanmerkingen en gaf wenken. Zo gingen de dagen geleidelijk voorbij. Zou tevredenheid op de keper beschouwd misschien altijd het product van afleiding, van een gedwongen niet doordenken zijn? Het onopgemerkt baasspelen op een eng terrein binnen vier muren, schoon iets nieuws, maakte mijn schuwheid niet gaande. En zolang dergelijke nietige beslommeringen mijn dagen vulden, viel het me niet moeilijk mezelf diets te maken, dat ik vooralsnog geen tijd had meer mensen te leren kennen en om te zien naar een bezigheid in de gevreesde maatschappij. Die dingen zouden later wel vanzelf in orde komen. Ik had aanvankelijk schik in mijn woning. Daarbinnen leek me een lichtere, warmere atmosfeer te hangen dan buiten. En zo dikwijls ik, na een loop door de volle middenstad, in de stilte van de Bosstraat de deur achter me toetrok, voelde ik me opleven als een nagezeten misdadiger, die gevlucht in een hol zijn vervolgers op de grote weg voorbij hoort jagen. Ongetwijfeld had ik juist uit deze gevoelens al met genoegzame zekerheid kunnen opmaken dat er nooit iets komen zou van mijn transformatie in een normaal mens. Een wezen dat zich in de samenleving op zijn plaats voelt, dat in staat is zonder schichtigheid en achterdocht met zijn medemensen te verkeren. Ik zag het toen echter in het geheel niet en verbeeldde me dat alle moeilijkheden waren te overwinnen met de hulp van mijn zwager en geleidelijk, later, veel later. En ook Anna scheen tevreden te zijn. Zij was tenminste de ganse dag zo bedrijvig dat ze 's avonds in de regel zich te moe voelde om piano te spelen. Deze bedrijvigheid hield haar in een goed humeur. Al ontbrak bij ons de poëzie waarvan andere jonge huishoudens doortrokken schijnen te zijn, we hadden toen nog geen onaangenaamheden. Meestal spraken we over onze onbeduidende aangelegenheidjes en terwijl ik Anna gemakkelijk haar zin kon geven, omdat de inrichting van een huis en een huishouden mij in het geheel niet interesseerde, leefde ik in de illusie thans werkelijk al mijn eigen wensen en begeerten opzij te hebben gezet en me uitsluitend aan haar geluk te wijden. Onderwijl kwamen er, behalve Suze en een bejaarde vriendin van Anna's moeder, geen vrienden of kennissen over onze drempel. Bedelbrieven en circulaires vormden met de aanslagbiljetten van de belastingen de enige band tussen ons en de maatschappij. Een paar keer hadden de Van Zwamelens ons gevraagd, afwisselend op een groot deftig diner of zogenaamd familiejaar met minstens 6 vreemden. Een paar malen hadden wij hen teruggevraagd, altijd alleen omdat er bij ons niemand aan huis kwam. Door deze uitgangen waren we nog vertrouwelijk geworden, nog binnengeleid in een kring. Nooit heb ik bij mijn zwager durven aanschellen zonder genodigd te zijn of een antwoord klaar te hebben op zijn vaste vraag. Wat is er van je dienst? En wat zijn vrienden aangaat met wie wij kennis hadden gemaakt, in de straten groeten wij elkaar, maar daar bleef het bij. In den beginnen was ik wel eens tussen 4 en 6 uur op de Witte verschenen. Van Zwamelen verenigde daar dagelijks een 10-tal vrienden om zich heen. De moed om uit eigen beweging aan het tafeltje plaats te nemen heeft me echter altoos ontbroken en een toenadering van de andere kant heb ik nooit bespeurd. Na een poos om een biljart rondgedraaid of achter een paar geïllustreerde weekbladen mijn verlegenheid verborgen te hebben, moest ik telkens onverrichter zaken weer heen gaan. Een zwellende wrok in het hart tegen al die onverschillige, aanmatigende, maatschappelijke mensen. Dus bleef ik maar liever thuis, leerde het nieuws kennen uit mijn courant en zocht in wandelen en naar de komedie gaan mijn vergoeding. Ik voorzag wel dat Anna zich eens over deze zeldzame afzondering zou beklagen, maar wat kon ik er in 's hemelsnaam aan doen? Het is waar, Van Zwamelen had me een paar baantjes aangeboden, waardoor ik met velerlei mensen in aanraking zou zijn gekomen, en ik had ervoor bedankt. Had hij echter niet iets meer kunnen doen dan eenvoudig zeggen, dit of dat komt open, als je daar lust in hebt, raad ik je aan eens met deze of gene te gaan spreken. Hij kon toch wel begrijpen dat ik, aan mijn lot overgelaten, nooit tot zulk een stap zou komen. Dat hij geen vertrouwelijke omgang wenste, was duidelijk genoeg. Maar als hij me al voldoende kende om me daar te laag voor te schatten, moet ik dan niet aannemen dat hem ook gebleken was zijn oprechte begeerte om anders te worden en de maatschappelijke samenleving lief te krijgen, althans belangstellend te leren beschouwen? En als hij van die oprechte begeerte afwist, waarom heeft hij, die voor mij deze maatschappelijke samenleving vertegenwoordigen, me dan altijd op een afstand gehouden en nooit eens de hand uitgestoken om me de sprong te verlichten van mijn eenzaam eilandje naar zijn dichtbevolkte kust? Is het denkbaar dat hij aan de voorwendsels waaronder ik zijn baantjes weigerde, geloof heeft geslagen? Was het niet zonneklaar dat ik, terugdeinzend voor mij onbekende formaliteiten en een gedwongen kennismaking met mannen in functie, kampte met het neerdrukkend gevoel om nergens toe te kunnen komen? Wat vriendschappelijk opgedrongen hulp had aan dit gevoel zo gemakkelijk een einde gemaakt. Edoch, wij blijven geïsoleerd midden in de residentie. En langzaam, heel langzaam, sloopt de verbitterende verveling onze woning binnen. Op een dag dat de koude, natte nevel weer niet optrok, die vuil en grauw al 24 uren lang de stad omwalmde, alle kleuren dovend, alle geluiden smorend, zodat ik niets meer zag dan schimmige bomen vlak voor het huis en toch eindeloos ver, niets meer hoorde dan het tikken van vallende druppels op straat en het zeuren van meidenstemmen in de keuken. Op zo'n dag werd het me klaar dat gekomen was wat ik gevreesd had. Het versuffen in de grijze damp van een donker huis met dikke tapijten en zware gordijnen. En het was of al die grijsheid wegwasemde uit mijn eigen binnenste, mij hulde in een wolk en afscheidde van het mensdom, net als het floers dat aandikkend over de ogen van een staarleider hem een mist lijkt waarachter de wereld verdwijnt. Het doelloze opstaan werd me weer tot een marteling. De lange morgens lag ik uit op een canapé, turend in een boek, van waar gelijk voorheen mijn aandacht afdwaalde naar onbereikbare droomgezichten. En nadat onder het wandelen het optintelend verlangen naar iets anders, iets levendigers, naar weglopen, ontvluchtte aan mijn omgeving, me voor een poos weer allerlei onmogelijke fantasieën volweken verliefdheid of vol brutaal sadisme had voorgetoverd, doezelde de stilte van de avond dit alles weer ineen tot een grauwe slaperigheid en zocht ik, moe van het niets doen, mijn bed op, eer de nacht nog was aangevangen. Hoe kalm, hoe gezond, hoe zedelijk ik nu ook leefde, ik begon toch weer te walgen van mezelf. Zoals ik al zei, gingen wij een enkele keer naar de komedie en dan gebeurde het wel dat de uitgedoofde schrijftrek nog eens in me opflikkerde. Zo zagen we onder andere artiest van Marcellus Eeman een stuk dat Anna afschuwelijk vond, maar dat mij een diepe indruk gaf door de vele trekken van overeenkomst tussen die artiest en mij. Ook ik had geleden aan een artistieke impressionabiliteit, welke door geen flinke werkkracht werd bestuurd en vruchtbaar gemaakt. Maar hoeveel gelukkiger was zo'n Gerard, die nog iets moois kon schrijven, die nog liefde vond, nog wat passie kon gevoelen. Hij stond ongetwijfeld hoger dan ik, maar toch vroeg ik me af of het geen fout in het stuk was, dat hij niet als een huichelaar werd afgebeeld. Zijn mensen als wij niet gedwongen een rol te spelen, omdat we onmogelijk de moed kunnen hebben ons ware ik te vertonen, zodra wij erachter zijn gekomen hoe ver dit ik afwijkt van de normale menselijke ziel? Ik geloof van ja, en omdat ik dit geloof, geloof ik ook dat er onder hen die ons het hardst veroordelen, meer gedegenereerden rondlopen dan de oppervlakkige mensenkenner wel bevroedt. Het zien van dit stuk gaf me nogmaals lust mijn eigen geschiedenis te boek te stellen. In de nuchterheid van de volgende morgen wolkte mijn lusteloosheid echter hoger op dan gisteren het schijnsel van mijn werklustvlammetje was gestegen. Ik merkte nu dat ook Anna de dagen lang begon te vinden, niet meer gevuld door de zorgen voor ons klein huishouden. Haar bedrijvigheid bij de inrichting van onze woning had mij, waarschijnlijk ook haar, voor een poos in de waan gebracht dat zij verzoend was met haar lot. Nu doemde de twijfel weer in me op, net als het denkbeeld van een kwaal in hem die gedroomd heeft gezond te zijn. Dat zij zich geen hoog ideaal van het huwelijksleven had gevormd, is me naderhand wel klaar geworden. Maar wat doet de kwaliteit van ons ideaal ter zake? Het is immers maar de vraag of wij ongeveer worden voldaan. Hetgeen Hanna verlangd had, was de zeer gewone gang van zaken. Eerst wat plezier op de huwelijksreis, dan wat aardigheid in het mevrouwtje spelen zowel binnenshuis als daarbuiten, en eindelijk de zorgen van het moedertje zijn. Van een en ander had zij zich niet eens bijzonder mooi gekleurde voorstellingen gemaakt, en toch moest alles haar tegenvallen. Arm schepsel. Flauw had zij het al bemerkt op onze reis, scherper voelde zij het door ons leven te vergelijken bij dat van Van Zwamelen en Suze. Suze bezat veel vrienden en kennissen, ging op in diners en partijen, gaf er zelf, had zo te zeggen een vaste plaats in de samenleving. Wij kenden niemand, leefden in afzondering, net als mensen die zich moeten schamen voor hun afkomst of hun gedrag. Een lange tijd verging eer Anna in haar woorden iets blijken liet van haar dagelijks aangroeiende ontevredenheid. Ondertussen veranderde allengs de uitdrukking van haar gelaat. De geleidloze lach ontplooide zelden meer haar lippen. De ogen kregen iets starends, haast stekends. Het was alsof het blauw er van staalachtig grijs werd, en tussen de wenkbrauwen vestigde zich door het herhaalde samentrekken van een diepe, rechtopstaande gleuf. Het was duidelijk dat haar een kregeligheid doorwoelde waarvan zij nog niet in staat was zich volkomen rekenschap te geven. Eindelijk bracht zij onder het eten de zaak eens ter sprake. We hadden die middag zeker al een kwartier lang tegenover elkander gezeten, zonder dat een van beiden een woord had geuit. Wat voor nieuws konden wij elkander ook vertellen? Opeens begon zij: "Heb je weer niemand gesproken? We zijn in Den Haag." "Oh ja, maar we kunnen ons ook wel verbeelden dat we nog in Utrecht zijn." Ik zweeg, begrijpende wat haar drukte, maar mij tevens onmachtig voelende haar leven te veranderen. De bitterheid die zich als een droesem in mijn ziel afzette uit de gedachte: dit bestaan is al wat ik je geven kan. Die bitterheid giste niet alleen op tegen mezelf, maar ook tegen Van Zwamelen, ook tegen haar ouders, ook tegen alle maatschappelijke mensen, ook tegen haar. Ik had iets goeds, iets moois willen doen. Ik deed iets lelijks, iets kwaads, en het was me of niet alleen ik, maar de hele wereld daar de schuld van was. Kon ik dan nooit eens verwezenlijken wat ik me voor had genomen? Als vroeger voelde ik die samenzwering van alles en alle tegen mij, en de oude haat die ik telkens gesmoord, vernietigd waande, spookte toch altijd weer onverzwakt door mijn gemoed rond. En korzelig ging zij voort: "Dat je nu ook niet één vriend hebt, niet één nieuwe kennis kunt maken, ik begrijp het niet. Moeten we dan tot ons 80ste jaar zo tegenover elkaar blijven zitten?" Ik werd boos. "Heb jij hier dan één vriendin? Ligt het aan mij dat de kennissen van je zuster ons geen visites maken? Ik verlang geen mensen te zien. Maar al verlangde ik het wel, ik kan de mensen toch niet aan touwtjes naar ons toetrekken." "Nee, dat is waar. Jij schijnt ze alleen te kunnen afstoten. Ben jij nu een man van even 30 jaar? Je lijkt wel in de 60. Nooit heb ik Anna deze uitval kunnen vergeven. Tegenwoordig neem ik wel aan dat al mijn opwellingen om iets uit te voeren of me althans beter voor te doen, de doodgeboren kindertjes zijn geweest van een machteloze geest. Maar destijds verbeeldde ik me nog dat de verandering ten goede elk ogenblik kon intreden, indien maar alles, dus ook Anna, mee in plaats van tegen wilde werken. Wie beurt me op? Wie geeft me vertrouwen? Was de instinctieve smeekbede van mijn ziel en Anna trapte me neer, bespotte me op de koop toe. Nog een paar malen kwam zij op hetzelfde onderwerp terug en telkens verweet ze me scherper mijn luiheid en mijn onhandigheid, die me beletten iets te zijn. "Hoe doen anderen dan toch?" was de vraag, waarmee zij al mijn tegenwerpingen neersloeg. Ik antwoordde al minder en minder, meer en meer overtuigd dat het toch boven mijn macht ging mijn verhouding tot het mensdom te wijzigen. Toen ze eindelijk eens beweerde dat wel beschouwd alles het gevolg was van mijn pedanterie, voelde ik het als een blijdschap dat deze schromelijke onrechtvaardigheid me weer het recht gaf voortaan geheel te zwijgen. De eerste keer dat ik deze tactiek in praktijk bracht, keek ze me een poos strak aan met stille verwondering in de ogen. Daarna gleed er een minachtend lachje over haar lippen, trilde even haar neusvleugels, schokte haar schouders nauw merkbaar omhoog en tegenover mij heeft zij het onderwerp nooit meer aangeroerd. In één opzicht bleek de oude Bloemendaal zijn dochter goed te hebben gekend. Ze was inderdaad verbazend gesloten. Het zal dan ook wel aan deze geslotenheid gelegen hebben dat ik eerst toen me afvroeg: hoe is ze eigenlijk? Ofschoon al 2 jaren getrouwd, kende ik haar niet. Dikwijls genoeg had ik voor mijn huwelijk afgevraagd: hoe ben ik? Kan ik haar gelukkig maken? Nooit was het me ingevallen te onderzoeken hoe zij was, of zij mij gelukkig kon maken. Voor zover ik, als uitzondering, in staat ben een exemplaar van de regel te beoordelen, geloof ik dat Anna in de volste betekenis van de uitdrukking een mens met principes is geweest. Het was of haar moeder het kind, in plaats van met melk, gevoed had met de voorschriften van hetgeen een fatsoenlijke vrouw doen moet of laten. Bij Anna waren deze voorschriften zo deugdelijk in het bloed opgenomen dat zij nooit aarzelde omtrent haar plicht. Ik benijdde die zekerheid. doch vond haar tegelijkertijd bekrompen. Vele bergen van moeilijkheden had deze opvoeding voor haar geëffend, maar tevens was Anna er verbazend eigen gereid door geworden. Zolang ze maar niet afweek van die geëikte plicht, voelde ze zich op een hoog voetstuk van voortreffelijkheid staan en beoordeelde ze de mensen van ander maaksel even eenzijdig onrechtvaardig als trots kwalijknemend. Laag zag zij neer op hen die streng en voleisend tegenover anderen, zacht en toegevend voor hun eigen fouten zijn. Maar naast de hoge eisen die zij stelde aan zichzelf, stond de strenge eis aan haar medemensen. Haar verdiensten te erkennen en op prijs te stellen. Zij wilde zich vlekkeloos kunnen vinden, al moest zij de vervulling van vurige wensen daaraan opofferen. Maar zij wilde ook aan die vlekkeloosheid het recht ontlenen op hen die haar niet bewonderden, laatdunkend neer te zien. En mijn bewondering, die nooit heel vurig was geweest, verflauwde nog naarmate zij even meedogenloos bleek voor mijn zwakheden als blind voor mijn beetje goeds. De plicht was haar afgod, plichtsvervulling haar leven. Maar waarin haar plicht bestond, dat kon en mocht niemand beoordelen dan zij alleen. Of zodoende die plichtsvervulling ook ontaarde in de eredienst van een voortreffelijk ik was een vraag die nooit bij haar opkwam. Het is duidelijk dat tussen een zelfoverschatting als de hare en een eigen geringschatting als de mijne onmogelijk de vertrouwelijkheid kon ontstaan die het natuurlijk uitvloeisel moet zijn van een ware liefde. Zij deed voor mij haar plicht, ik deed voor haar mijn best. Zij verwaardigde zich niet te klagen, ik verstoutte me niet te vragen en zo bestonden we naast elkander voort, zonder dat onze zielenlevens elkander ergens raakten. Had zij zich anders kunnen ontwikkelen met een andere man? Ik ben wel geneigd dit aan te nemen. Haast zou ik zeggen, ze heeft me er later het bewijs van geleverd, maar zeker had onze verhouding een betere kunnen zijn als Anna me niet zo duidelijk en zo dikwijls had te kennen gegeven dat ik machteloos was iets goeds of iets aangenaams voor haar leven te betekenen. Misschien, dat denk ik ook wel eens, zou alles heel anders geweest zijn als haar lichamelijk schoon mijn zinnelijkheid wat meer had geboeid. Het tegendeel is haar zeker niet ontgaan en wie weet hoe zij het heeft uitgelegd. In alle geval, wij waren getrouwd als twee, om verschillende redenen, trouwlustigen, die elkander ontmoetten op een lange, eenzame weg. Bij wat ruimere keuze hadden beide op gans andere wijze gepaard. Dat was een nagelaten bekentenis. En Willems leven is er helaas nog niet veel beter op geworden. Het ging wel even goed, hebben we gelezen. De periode dat ze net vervroegd terug waren van een huwelijksreis en ze een beetje bezig waren in hun huis, waren ze allebei tevreden. Anna kon lekker haar gang gaan en Willem hoefde niemand te zien. Dat ging zo'n 2 jaar goed, maar daarna trok langzaam de depressiviteit het huishouden binnen. Ze raken weer in de sleur en het lukt Willem en Anna niet om door te dringen in de maatschappij en mensen te ontmoeten. Anna beschuldigt Willem hiervan en dat maakt hem woest. Ook hier zien we dus weer dat het bij Willem soms wel een tijdje goed gaat, maar uiteindelijk komt hij altijd weer op een punt in zijn leven waarop hij een hekel heeft aan de maatschappij, maar vooral aan zichzelf. Ook gebeurt er in dit stuk iets interessants. Het is maar heel kort, maar eventjes waren we weer terug in het heden. Willem benoemt dat het huis waar ze introkken hetzelfde huis is waar hij nu zit te schrijven en waar hij zijn vrouw heeft vermoord. Het is een kleine herinnering aan het feit dat dat gebeuren zou. Want als je het boek in één keer zou lezen en niet zoals wij iedere keer terugkijken, zou je bijna vergeten dat dat is waar het boek over gaat. Het is nu dus duidelijk dat Anna en Willem elkaar bijna niet uit kunnen staan en dat het waarschijnlijk niet veel beter gaat worden. Nog altijd is dat geen reden voor moord, maar misschien weet Willem ons in de komende afleveringen te overtuigen van zijn beweegredenen. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je dat terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoortslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Zo kan ik weer een jaartje de site betalen en krijgen jullie er in de vorm van giveaways van mooie boeken ook weer iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.